Heer Jezus, dank u voor deze avond, dank u voor deze avonden. Heer, dank u dat we naar u mogen kijken. Heer, dat we u vragen om ons te leren, om ons te helpen. Ach Heer, er gebeurt zoveel rondom ons. En u alleen, u bent de enige die alles weet, voor wiens oog alles open en ontbloot ligt, Heer. Zoveel begrijpen we niet. Zoveel zijn wij nog een onkunde. En ik bid u, Heer, wil u deze avonden, deze laatste drie avonden, dat we nog samen hebben gebruiken om onze ogen en onze oren, onze harten te openen. Dat we mag zien ook de machtige werk dat u aan het doen bent. In Jezus' naam. Amen. Oké, ga met mij alsjeblieft naar Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. Is natuurlijk de verhaal van de zondeval. Maar ik lees alleen vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen. En u zult het hiel vermorselen. De hiel vermorselen. Oké, dus wij zien hier direct na de zondeval dat God tot de slang, de duivel, spreekt en zegt, ik zet vijandschap tussen jou en de hele nageslacht van de vrouw. Maar hij verwijst hier eigenlijk naar een specifieke nageslacht, naar Jezus. Hè? Naar Jezus. En de strijd die vanaf toen gebeurde. Nou, ga met mij nu naar het eind van de Bijbel. Openbaringen en Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12. Wie van jullie, wie hier houdt ervan om naar oorlogsfilmen te kijken? Wie vindt het, is dat iemand? Ja, hier zie je een paar. Niet zoveel, de Nederlanders zijn meestal vredelievend. Ja, dus in Zuid-Afrika zijn er velen van, wauw, een goede oorlogsfilm. Hè? Jij niet. Maar als je kijkt, als je op school komt en je kijkt de dingen die de geschiedenis bepalen, de geschiedenisboeken zijn voor de grootste gedeelte bijna, wil ik zeggen, bestaat uit oorlogen. Wat heeft Napoleon gedaan over de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog? Er zijn zoveel boeken over geschreven. Ik heb de memorials van Winston Churchill gelezen. Dat alleen was 15 boeken. Dat is dan van zij in, zeg maar. Dus men praat erover. Maar kijk, wat je daarvan kan leren. Nou, ik vond het heel interessant. Ik weet niet, misschien heb ik het wel verteld. Hè, ik heb dat gelezen. Ik kreeg het heel toevallig. Ik gekoop op zo'n braderie. Iemand die had het daar te koop. En hij zegt, oh, dit is iets voor jou. En ik denk, ja, wat moet het kosten? Hè? Hij zegt 10 euro. Ik dacht, hij maakt een grap. Ik zeg, nou, ik geef er de 5 euro voor. Hij zei, oké, woep. Hier had ik 15 boeken die ik niet van plan was te kopen. Maar ik had 3 meegenomen op vakantie. En ik had die eerste, ik had ze al uit. Ik vond ze geweldig. Ja, en hij ging denken, Winston Churchill ging analyseren over hoe hebben de Duitsers het voor elkaar gekregen om tussen de twee wereldoorlogen, de eerste en de tweede, in zo'n korte tijd nadat ze helemaal verslagen waren in de Eerste Wereldoorlog, om zo'n geweldige leger op te bouwen dat ze bijna weer werelddominantie hebben gehad. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dat vroeg hij zich af. En zijn conclusie was heel interessant. Zijn conclusie was dat er waren 2 hoofdredenen voor. De eerste was dat zij niet vertrouwden op een speciaal soldaat. He, een Superman of zo. Vandaag, je ziet al die filmen, want iedereen denkt, oh, als er maar een superhero komt, dan gaan we het allemaal doen. Maar er waren heel veel generalen die over een lange tijd een goede voorbeeld van leiderschap hebben getoond. Ja, tot natuurlijk die 1 slechte generaal kwam. En commandant Hitler, en die dan de leiding kreeg. Nou, goed. Maar daar waren heel veel generaals. En de tweede ding was dat zij de voetsoldaat hebben ze heel goed getraineerd en opgeleid. En dus eigenlijk, als je dit gaat nadenken over geestelijke beginsels. Wij hebben nodig leiders. Of het nu huiskringleiders zijn. Of het oudsten zijn. Of het mensen zijn die jeugdleiders zijn. Die over een lange tijd getrouw de Heer dienen. Die voorbeelden zijn voor de mensen. Waar de jonge lui die in de wereld die denken, wat gebeurt er? Dat ze mensen hebben waar ze naar kan opkijken en zeggen, die mensen, hun huwelijk is voor mij een voorbeeld. Hun leven met God, daar zit diepte in. Zij zijn eerlijk, hoe zij met fouten omgaan. Hoe zij niet hun eigen ding willen. Hoe zij zich aan gezag onderwerpen. En dat we dan discipelschap doen, dus een deel van wat we samen hier ook doen, van de voetsoldaat, opdat die heel goed opgeleid is. Dat is de toerusting van de gelovigen, van iedereen, in deze strijd die wij hebben. Oké, maar nou wat ik wil zeggen is dat, dus je ziet de geschiedenisboeken zijn vol van al die oorlogen. Maar weet je, er is één oorlog, en dat geloof ik me heel hard, waar we in de hemel en in de eeuwigheid meer gaan over praten dan al die andere oorlogen tezamen. En ik geloof dat is die oorlog die plaatsvindt in de tijd waar wij nu leven. In de eindtijd. Die staat in Openbaring 12 vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Hè, en weet zeker dat God heel goede dvd's of 4K kwaliteit hebt. Dat we het allemaal nagaan kan kijken in de hemel. En dan staat Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Ja? Dit is niet de eerste val van de duivel hier, toen hij tegen God rebelleerde. Hè? Dit is hier zijn val in de eindtijd, want kijk eens, hij staat er. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang. Ja? De duivel en de Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Moet je je voorstellen. Hij krijgt het voor elkaar om de hele wereld te misleiden. Dat men gelooft wat hij zegt. Zijn invloed in mensen is ongelooflijk sterk. En wij zien het in onze tijd als nooit tevoren. Als nooit tevoren. En dan staat hier, hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus er komt een moment, hij was uit de hemelen geworpen en hij is in de hemelse gewesten of in de geestelijke wereld. Er komt een moment, dan wordt hij uit de geestelijke wereld en wordt hij op de aarde neergeworpen. Ik geloof dat is het moment waar hij in de antichrist invaart. En waar hij dan beperkt is tot die persoon. Dat hij niet, dan kan hij niet meer gaan waar hij wil. Daarom dat hij natuurlijk dan wil dat de antichrist een wereldleider ook is. Ja, daar staat, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Nou, laten we aan het begin van deze, van de volgende drie avonden, laatste drie avonden gaan heel erg staan aan de teken van deze grote oorlog en deze strijd. Maar laten we aan het begin al proclameren en verkondigen dat de overwinning zeker is. Dat de overwinning in Jezus reeds behaald is. Ja, laten we dat vaststellen. Oké, maar dan ga ik even naar vers 17. Daar staat, en de draak werd boos op de vrouw. En het gaat hier om Israël. En hij ging om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Kijk hier tegen wie de duivel oorlog voert. En als je dat ziet hier in zijn intensiteit, die dit gaat komen ook in die tijd. Maar dan weten we dat hij al vandaag al is dit precies wat hij doet. Zijn aanval is tegen de vrouw en haar nageslacht, dus tegen Israël en de Joden.
Nou, we weten de geschiedenis van de Joden, hoe verschrikkelijk ze aangevallen zijn. En hoe de duivel al probeert heeft om hun uit te roeien. Omdat zij ook gewoon een bewijs is dat God bestaat. Ze is God, de aardse volk van God. Ze kunnen ook alleen tot God komen door Jezus. Laten we daar duidelijk over zijn. Ja? Maar het is wel Gods aardse volk. En God heeft een plan met hun. En de duivel doet alles. Doet alles om hun... Ik bedoel, zij zijn misschien het enige echte democratie in de Midden-Oosten. Maar ze worden afgekraagd of ze de meest corrupte volk in alle... Ze kunnen niets goed doen. Volgens de media. Ja? Dus het is een grote aanval. En dan staat hier ook... Ga ik even naar die het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat zijn de christenen. Die gelovig zijn. Daar vecht hij ook voortdurend tegen. Maar tegen wie nog? In de midden van die twee staat er... Hij ging tegen de overige van haar nageslag. En die de geboden van God in acht nemen. Je ziet dat de duivel vecht tegen alles en iedereen die de geboden van de Bijbel laat gelden in de wereld. En in onze tijd, wij zijn deze avonden ook begonnen, in de eerste studie heb ik verteld, van een rechter in Engeland, die zegt dat de Bijbelse boodschap van God schiep man en vrouw is niet meer te verzoenen met de menselijke... Alles wat van de Bijbel is, wat van God en gebod is, wordt afgekraakt en wordt tot niet gemaakt. En wij leven in die tijd waar dit zo zichtbaar wordt. De hek is van de dam. Als jij er tegen bent, dan word je als een fanatieke persoon aangezien. En behorend aan een sekte of vreemd, ouderwets, ouddenkend. Hoe kan je als moderne mens nog zo denken? Pardon. Maar de gevecht is van de duivel. De oorlog die gaande is om de geboden van God in onze samenleving te vernietigen en krachteloos te maken. En het gaat graverende gevolgen hebben voor onze samenleving. Het gaat een samenleving teweeg brengen die niet kan staande blijven. Iedere menselijke organisatie die gebaseerd was op iets buiten de gebod van God, denk aan het communisme, is in elkaar gestort door niets, omdat het niet de waarde, de vrijheid, Godse waarden zijn op, voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. En deze dingen beroven onze vrijheid. En dat is een evangelie die er bijna achter zit. He, van als jij een auto rijdt, die iemand die je buurman meent, die slecht is voor het milieu, dan word je gelijk zwart geverfd, want je bent niet groen. En de hele vrijheid van de persoon gaat weg. De hele vrijheid. Als je te veel vlees eet, word je raar aangekeken. Dit is de maatschappij waar wij naartoe gaan. Het is eng, lieve mensen. En nou zeg ik niet, je bent vrij, leef er maar op los. Dat zeg ik niet. Want de Bijbel heeft waarde. God wil dat we goed met de schepping omgaan. Natuurlijk. God wil dat de mens, dat wij dieren verzorgen. En goed. Maar God zegt niet, de dierse leven is belangrijker dan een mensenleven. Dus nee tegen slechte boerderijen of zo, maar ja tegen abortus. Dat is hoe ziek de mensenverstand geworden is. Want ik wil de recht hebben om te doen wat ik wil. En daarachter, wat we vanavond moeten beseffen, wat ik wil, daarachter zit een vijand die mensen willen beïnvloeden. Die mensen, en zijn doel is om mensenlevens te vernietigen. Wees niet zo conservatief, speel met drugs, doe dit. Aan de andere kant, aan het eind van het verhaal, zijn de levens kapot, daar kijkt niemand naar. Huwelijken. Slaap en doe wat je wil met iedereen. Doe maar wat je wil. En huwelijken gaan kapot. En families gaan kapot. Kinderen lijden omdat ze geen vastigheid meer hebben van de familie. Het wordt belachelijk gemaakt. Ik hoor op de Nederlandse radio dat iemand zegt van ja, wij moeten de waarde van de familie hoog houden. En zei dat zo sarcastisch, want die is in haar familie misbruik geworden of zo. En dat hebben we, jammer genoeg. Op een snelweg gebeuren ongelukken ook. Maar daarom ga je niet zeggen, luister, er gebeurt een ongeluk. We gaan absoluut de snelwegen afschaffen. Alle snelwegen dicht, van nu af aan rijden we over het land. Waar geen wegen meer zijn. Wat een... Dat spreekt toch niet over iemand die nagedacht heeft? En zo wil iemand zeggen, weg met die familiewaarden. Weg met die dingen. Maar mensen die erachter zitten, onze vijanden is niet die politieke partij. Onze vijanden is niet die mensen die zo denken. Onze vijand is wie erachter zit. En dat is hij die tegen Gods aardse volk is. Hij die tegen die getuigenis van Christus hebben. Hij die tegen Gods geboden zijn. Gods geboden zijn er niet om te zeggen, dit mag niet en dit mag niet, omdat God zwart wil. Nee, Gods geboden zijn er omdat ze goed zijn voor ons. Gods geboden, als God zegt, word niet bedronken, dan is het niet omdat hij niet wil dat jij niet een lekker glas wijn mag genieten. Of als jij ervan houdt misschien iemand in je nevel of zo. Ik hou er helemaal niet van, maar dat is iets anders. Maar God zegt, word er niet bedronken van. Want daarin is losbandigheid. Daarin ga je dingen doen die relaties in je leven en je eigen persoon gaan schade brengen. En je heel veel pijn gaan brengen. En als je heel veel dat gaat doen, dan ga je eraan binden en word jij een slaaf ervan. Kan je niet meer loskomen. Het gaat heel ongezond voor je zijn. God wil alleen de beste voor ons. Maar die hierachter zit, hij heeft ten doel te stelen, te roven en te doden. Onderschat dit niet. Dit is een verschrikkelijke macht. Het klinkt zo mooi, al die boodschappen van onze tijd. Oh, vrede, liefde, eierkoeken, hoe zeggen ze dat in zo'n Duitse spreekwoord? Ik weet niet of het een Nederlandse ook is. Maar daarachter is zijn doel om massa's en miljoenen der miljoenen mensen te misleiden. En dat ze de weg niet naar God kunnen vinden. Maar nou zegt Paulus zegt, zijn gedachten, in 2 Korinthe 2 vers 11, de duivel, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Want de vraag is, hoe ga je hiermee om? Hoe ga je hiermee om? Je kan natuurlijk achter iedere bosje een duivel gaan zoeken, een demon. En je kan de duivel er gaan schuld geven. Iemand heeft wel eens die grapje verteld van dat hij ging naar een gemeente. En buiten de gemeente zaten er twee, op een bankje bij de voordeur, zaten twee demonen te huilen. Hij zegt, wat doen jullie? Waarom huilen jullie? Hij zegt, ja, hier binnen bij deze gemeente krijgen wij de schuld voor alles wat verkeerd gaat. Dat is natuurlijk ook niet zo. Als dingen fout gaan, is het soms gewoon ons eigen schuld. Het is niet altijd de duivel. Maar om hem te negeren, om jouw vijand niet te kennen, kan je duur te staan komen. En daarom zegt Paulus, zegt zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou wil ik enige eigenschappen van de duivel geven. De eerste is dat de duivel is niet alom tegenwoordig. Hij kan maar op één plaats tegelijkertijd zijn. Ja? Hij is een gevallen engel. Maar 1/3 van de engelen zijn met hem gevallen. Dus hij heeft heel veel miljoenen, miljoenen engelen. Die dus een hele soort van een leger vormt. En die probeert om overal bij te zijn en overal invloed te komen. Zijn machten, zijn overheden, noemt de Bijbel dat verschillende rangorden dat hij dus ook hebt. De tweede is, hij is niet alwetend. De duivel wil het graag laten voorkomen of hij alwetend is, maar dat is hij niet. Hij is niet alwetend, God is wel alwetend. Voor hem ligt alles open en ontbloot. Ja, dus de duivel door zijn netwerk, door zijn volgen van mensen in de gaten en proberen beïnvloeden, kent hij dus heel veel over de verleden van mensen, wat ze hebben meegemaakt, of een voorgeslachten. En hij kent ook hun heden, hun situatie nu, want hij ziet wat er gebeurt en kan dat in de gaten houden. Maar hij kent de toekomst niet. Ja? En als je kijkt bijvoorbeeld naar naar Daniel 2 vers 27. Ik kan wel vertellen, maar dit is waar Nebukadnezar een droom heeft. En dan wil hij dat de waarzeggers, de tovenaars, al die wijsmannen uit de oost, dat ze hem die droom uitleggen. Want het heeft hem heel onrustig gemaakt. Maar hij wil hun niet vertellen wat hij gedroomd heeft. Hij zegt nee, want dan gaan jullie mij verhaaltjes vertellen. Als jullie zo bovennatuurlijke machten hebben, dan kan jouw God of jouw goden kan jou laten zien. En wat gebeurde toen? Toen ging Daniel en zijn vrienden en ze baden. En toen kwam Daniel bij hem. En dan, in Daniel 2 vers 27 staat er, Daniel gaf de koning ten antwoord. De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Nou, waarzeggers ook. Mensen gaan vandaag naar waarzeggers. Maar waarzeggers, die kennen de toekomst niet. Die kan alleen iets zeggen en dan gaat de duivel proberen om dat te laten waar worden. Maar Daniel die zegt van, er is een God, in vers 8, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en uw gezichten die op uw legersteden voor ogen kwamen, waren deze. En dan leggen hem dat uit. En dan zie je dus dat de duivel kent die toekomst niet. En je ziet het ook uit 1 Korinthe 2 vers 8. 1 Korintiërs 2 en vers 8. Dat staat over de wijsheid van God en de hele reddingsplan. Dan staat er, en geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Zij wisten niet wat de Heer ging doen. Zij wisten niet, kijk, wij hebben gezien, wat deed Jezus aan het kruis? Jezus ging aan het kruis en op het moment dat hij aan het kruis ging, heeft God de Vader ons allen in hem gedaan. He, ons zondige harten, omdat wij allen in Adam waren, in Jezus, en wij stierven met hem. En omdat hij geen zonde heeft gedaan, heeft God de Vader hem uit de doden weer opgewekt. Maar ons oude hart is gebleven de graf, maar hij heeft ons met Jezus opgewekt. Dan staat er, geen van de beheerders deze eeuw, geen van de boze machten, heb dat geweten. Want indien zij, vers 8, van haar geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ja, dus daarin zie je dus eigenlijk twee dingen. En ook uit die verhaal van Nebukadnezar. Dat de duivel kan onze gedachten ook niet lezen. Want hij wist niet wat die droom van Nebukadnezar was. Hij kon het niet aan een van zijn tovenaars bekendmaken. En hij kent de toekomst niet. De duivel kan jou wel een gedachte geven. Een impuls of zo. En dan kan hij zien uit jouw reactie of jij die gepakt hebt. Of jij die volgt. Ja, en dat probeert hij natuurlijk voortdurend. En hij ziet ook, hij weet, bijvoorbeeld als wij een bepaalde iets zien, nou dan reageren we er zo op. Dus, ja. Okay. En daaruit komt natuurlijk ook, hij is niet alleen niet alomtegenwoordig, hij is niet alwetend, maar hij is ook niet almachtig. Hij is wel machtig, hij kan veel meer doen, veel sterker, en boven natuurlijk dan wij als mensen. Maar hij is niet almachtig. God is almachtig. Het is niet zo dat de strijd die we te maken hebben, dat het is van, oh, gaat de duivel misschien toch nog de Heer? Zijn kracht is helemaal niet in vergelijking met Gods kracht. De tegenovergestelde juist. God gebruikt zelfs alles wat hij doet, keert het om en gebruikt het tegen hem. Denk aan het kruis. De grootste moment wat de duivel dacht, nu heb ik een triomf. Ik heb de Zoon van God gedood. En juist dat heeft geleid tot de redding van de hele mensheid. Ja? Dus ook in jou en mijn leven. Er is niets dat we hoeven bang te zijn. Of dat we denken, wij moeten waakzaam zijn, ja. Maar we mogen vertrouwen, Heere, wat ook al de vijand tegen ons van plan is. Dat wij mogen bidden voor onze kinderen. Heere, wil u alle dingen, wil u de werk van de vijand vernietigen, maar wil u alles wat hij doet omdraaien en tegen hem gebruiken. Want dat is wat een almachtige God kan doen. Oké, dus hij probeert invloed in ons leven te krijgen. En hoe krijg hij dat? Kan de duivel jou of mij gewoon zomaar ziek maken? Of zomaar depressief of weet ik veel, of angstig? Ik wil zeggen, ik geloof van niet. Hij kan het alleen als hij toestemming ervoor heeft gekregen. Hij mag niet doen wat hij wil. Hij heeft niet recht. Zelfs God, weet je, God heeft de mens op de aarde gezet. En er staat in de Bijbel, de hemelen behoort aan de Here. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dus het doel was, God zei aan Adam en Eva, ga, verzorg de planten in de tuin van Gethsemane, vermenigvuldig en vul de aarde en onderwerp haar. Heers over de dieren, heers hierover. God heeft het aan de mens gegeven. Maar als de duivel komt en hij Jezus verzocht, hè, en verzoekt, dan laat hij Jezus al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik zien. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, aanbid mij, hè, en ik zal jou macht geven, zei hij aan Jezus, want mij is macht gegeven over al deze koninkrijken. Dus de duivel heeft het voor elkaar gekregen om de mens te misleiden, dat hij dan gaat macht pakken, maar het behoort hem niet toe. Hij is nog steeds een indringer en hij heeft het voor elkaar gekregen. Oké, nou hoe? Nou, het is eigenlijk een geweldig, dus natuurlijk, je zou avonden kunnen spreken over het verhaal van Job. En dat is niet mijn doel. Maar Job is een heel bijzondere verhaal die ons al iets in het Oud Testament een inzicht geeft over de werking van de boze. Ik lees even uit Job 1. Job 1. En het is interessant dat daar wordt een plaats omschrijven waar God als het ware in een rechtszaal of een raadszitting zit. En dat de duivel daarbij kwam. Nou, de duivel kan niet meer in de hemel komen, waar God is. Dus ergens in de geestelijke wereld is blijkbaar die rechtszaal, zeg maar, waar de duivel kan komen. We hebben gelezen in Openbaringen 12, de aanklager van de broeders die hen dag en nacht aanklagen. Ja, is neergeworpen. Dat hebben we in het begin gelezen. Dus waar hij kan om mensen te gaan aanklagen. En waar God hem vraagt van, nou heb jij Job al gezien, vers 8. De Heere zei tegen de Satan. Heb je acht geslaan op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vrees? Heb u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft in beschutting gemaakt? Nou, dit al vind ik zoiets geweldigs. Want als wij onder Gods autoriteit, dit is een van de redenen waarom het zo belangrijk is. Als wij tegen de duivel willen strijden, dan zegt de Bijbel, onderwerp je aan God. Dat is het eerste wat jij moet doen. Onderwerp je aan God. Onderwerp je aan gezag, zoals God die heeft ingesteld. Eer je ouders. Als je het niet gedaan hebt in je leven, ga vragen om vergeving. Ga bied je excuses aan. Eren, nu nog. Al vind je, ja, maar ze waren misschien niet goed, vergeven. Want dit is jou ten goede. Vind je plaats in een gemeente. We gaan volgende keer ook spreken over hoe God de gemeente gebruikt in deze oorlog, in deze strijd. Maar in de gemeente is de bedoeling dat je daar plaatsvindt. Dat je onder de bescherming mag zijn, dat je toegerust kan worden. Het is voor jouw bestwil. Dat is de doel. En de leiders daar is niet om te heersen over de mensen, maar om te dienen. En om mensen te helpen, om hen te bemoedigen, om hen toe te rusten. Tot dienstbetoon. Maar erken de gezag van de Heer. Erken zijn woord. Wijk niet af van zijn woord. Luister naar, naar de stem van zijn geest in je hart. Erken elkaar, onderwerp je aan elkaar in de vrees des Heren. Waar heeft God deze broeder, deze zuster voor geroepen? Hoe kan ik hem of haar ondersteunen? Wees je heel bewust. Het gaat hier om een strijd tussen twee koninkrijken. En de één koninkrijk wordt geregeerd door de volmacht van God. De autoriteit. En de andere is door de rebellie. En je bent of in de een of in de ander. Het is zo belangrijk. Het is een van de grootste aanvallen van de duivel. Blijf op alle gezagposities. Ook in ons maatschappij. Gezag wordt niet erkend. Ook van de regering niet. Want hij weet, als hij dat kan afbreken, heeft hij vrij baan. Dan kan hij doen wat hij wil. Ja, dus onderwerp je aan God en dan biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je vrienden. Maar dat is zo mooi dat hij zegt, God heeft een beschutting. Recht rondom al je spul, om je gezicht gemaakt. En dan gaat niks gebeuren wat niet binnen zijn toeziende oog is. En daarmee zeg ik niet, dan gaat nooit moeite hebben, nooit ellende of dingen hebben. Dat zeg ik niet. Want wij leven in een gebroken, kapotte wereld, waar wij zelf fouten maken, waar andere mensen fouten maken. Maar niets gaat mij schaden voor de eeuwigheid. Niets. Want maakt niet wat gebeurt. God gaat zelfs dat wat de duivel doet, omkeren ten goede. En tegen hem gebruiken. En dat is, Tanja, ik vertel van die situatie met Frans en Tanja bij ons. Hè. Frans die gediagnosticeerd is met alvlees pancreaskanker. En Tanja die heeft zondag samen met mij gesproken bij ons in de gemeente. En ze vertelde dat zij zo bezig was met het studeren van de kleine profeten. En zo, maar toen de nieuws in augustus 6 maanden kwam van Frans' ziekte, had ze haar draad verloren. En ze zegt, ze was altijd zo volle vertrouwen. Ah, God heeft mij lief en wat ik alles. Toen besluit ze uiteindelijk, na een paar maanden, ze heeft ze de draad weer opgepakt. En toen kon ze in die inkomen, toen begon ze bij Malachi. En de eerste zin van Malachi, die trof haar zo. Want er stond, de Heere zegt, ik heb je lief gehad, sprak hij tot Israël. Ik heb je, Jacob, en ik heb je lief gehad. En dan staat er, en Israël vraagt, waarin heeft u ons lief gehad? En toen vroeg zij, toen zegt ze, weet je, ik heb altijd gedacht, als ik dacht over door de woestijn, hè, ik ben gered, ik ben zo blij, door de woestijn het beloofde land in. Als ik in die tijd heb geleefd, dan stond er niet alleen Joshua en Caleb, dan zouden staan Joshua, Caleb en Tanja. Want ik vertrouw op de Heer, weet je wel. En ik ben zo dankbaar en niets kan mij gebeuren. En hier vraagt Israël, waarin heb je ons lief gehad? Ze twijfelen aan Gods liefde voor hen. Door hun omstandigheden. En ze zegt, totdat dit gebeurde. Dat wij de bericht krijgen dat mijn man ziek is. En stervend blijkt. En toen was het dat ik vroeg en zei. Dat ineens bij mij die vraag aan mijn hart komt. Heeft u mij wel lief? Dat ik geen twijfelen, weet je? En naar God gegaan, uiteindelijk het aan God gegeven. Wat ik heel mooi vond, ze hebben het gezegd of er twee deuren zijn waar je in het leven doorgaat. En de ene deur is lijden. Lijden, want we leven in een gebroken wereld. En dat kan komen door je eigen fouten, maar het kan ook komen door dingen die jij helemaal, waar je niets aan kan. Wat anderen in je leven veroorzaken, of omstandigheden. Maar God belooft, ik zal ben met je en ik zal alle dingen ten goede doen meewerken. Maar wat wij moeten oppassen, dat dit ons niet stopt om door die andere deur te gaan. En die andere deur is offeren, a sacrifice. Om offerandes, om onszelf nog te geven. Zeg, Heer, ik wil u volgen, want ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Je ziet, wij moeten weten, wij zijn niet geroepen tot een lang, gelukkige leven hier op aarde. Dat is niet het doel. Als wij voor God vruchtig willen leven, zullen we vervolgd worden. Dat hebben we die studie over worden als Jezus gaat. Want wij leven in midden van een oorlog. Maar als je onder Gods autoriteit gaat leven, mag je weten, dat is niets wat de duivel aan kan komen. Niets. En als de dingen gebeuren, ga ik altijd kijken, waar heeft hij zijn invloed gekregen? Hoe kan dat? He, hoe kan dat? En nou, ik wil even nog afsluiting van dit eerste deel, naar een paar dingen kijken waar de duivel invloed kan krijgen. Nou, het is heel duidelijk dat hij in de duisternis leeft. He, de engel, hij kan niet in het licht komen. Dus hij leeft in de duisternis. En de moment als jij en ik ons dus in de duisternis gaan begeven, dan komen we onder zijn invloedssfeer. Dan kom je onder zijn invloedssfeer. Ik kan niet zeggen, ja, ik ben een christen, hij kan mij niks meer doen. Als ik aan mijn hand in het vuur steken, of ik een christen ben of niet, ik ga me waarschijnlijk verbranden. Of niet? Tenzij het zo'n situatie is van Daniëlse vrienden. En God zegt, dan ga je niks doen. Dat is dan een absolute wonder dat God doet. Maar daar zit geen verschil in. Als je die wetten in de geestelijke wereld overtreedt, dan gaat het een invloed hebben op je leven. Dus als je in de duisternis gaat leven, werkt het als een vergif in je leven. En is er een open deur van de machten van de duisternis om je angstig te maken, om je depressief te maken. En dan zegt de Bijbel, wandel in het licht. Belij je zonde, vertel ze aan de Heer, breng ze bij de Heer en hij zal je reinigen tot aan het wortel. En dan heeft de duisternis geen vat meer op jou en mij. Ik denk een grote deel van zijn invloed wordt al zo afgebroken wanneer wij in oprechtheid naar de Heer komen en we zeggen, kijk, de Heer zei over Job, hij zegt, hier is een man, oprecht van hart, wijkend van het kwaad. Hij weerde het kwaad uit zijn leven. Doe jij dat nog, doelbewust? Ga je nog afvragen als je televisieprogramma kijkt? Als je boeken leest, je denkt van, maar wacht even. Wil ik dat dit mijn ziel verzondigt? Doe je dat nog? En ik zeg niet dat ik wil jou nu zeggen. En wij hebben ons kinderen dat proberen leren. En ik moet zeggen, mijn oudste zoon die is strenger geworden dan wij. Maar dit is hoe God hem in elkaar heeft gezet. Maar weet je, ik wil dat blijven doen. Want je merkt ook, dan kijk je lange tijd en dan raak je weer gewend. Dan denk je van op een gegeven moment, hé, maar wacht even. Ik wil helemaal niet die woorden horen. Ik wil helemaal niet zoiets zien. Maar andere dingen, kwaad praten over andere mensen, negativiteit. Geheim, duisternis. Doe ik dat? Of zeg ik, nee, wacht, als je iets tegen die persoon hebt, ga toch naar hem toe. Ga toch naar hem toe. Praat het even uit. Dus in de duisternis wandelen, krijg hij invloed ons. In het Oude Testament al werd het volk gewaarschuwd dat ze niet naar waarzeggers moet gaan, geen naar wichelaars. Het is een Deuteronomium 8 vanaf vers 9 tot 14. Uitlegger van voorteken, tovenaar, bezweerder. Iemand die de geest van doden of een waarzeggende geest ondervraagt of doden raadpleegt. Want iedere die deze dingen doet, is de Heere in gruwel. En die ter wille van deze gruwelen drijft de Heere uw God hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Heere. Want deze volken die gij verdrijven zult, luisteren naar de wichelaars en de waarzeggers. Maar u heeft de Heere, uw God, u dit niet toegelaten. En waarom niet? Je ziet, als jij naar een demonische macht, een waarzegster, gaat. Je zegt, oh, ik heb raad nodig, wat mijn leven, moet ik met die persoon trouwen, moet ik dit studeren, wat dan ook, moet ik die belegging doen, of weet ik veel wat. Dan maak jij schuld bij de duivel. Jij vraagt hem om hulp voor jouw leven, voor jouw toekomst, voor jouw... Dus je staat bij hem in de schuld. En hij is een harde schuldeiser die zegt, oké, huppakee. En ga dan, heeft dan een recht om in je leven de rekening daarvan op te eisen. Ik weet dat we deze boodschap sprak ik jaren geleden in Emma Kompas. En er kwam een oudere mevrouw na die tijd naar me lopen. Ze liep zo, zuster Rika, zo liep ze. En ze zegt, Eddie, ik moet je wat vertellen. Zij zegt, mijn man is nu overleden al 15 jaar, maar mijn man was een strijker. Noem je dat zo in Nederlands? Ja, hè? Een strijker. En ik heb hem altijd gezegd, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Hij zei, ik heb dat van God. Maar hij geloofde niet echt, haar man niet. Maar ik heb dat. En ik had op een gegeven moment, 20 jaar geleden of zo, ze zei, had ik vreselijke rugpijn. En er was een avond, en toen heb ik aan mijn man gezegd, kom, laat ik even jou behandelen. En toen heb ik dat toegelaten. En ik denk dat ik even een keer of twee gedaan. En toen ik voelde me er helemaal niet goed bij. Toen zei ik, hou op. Hou op. En nou heb je dit vanavond verteld. En ik voel gewoon dat ik wil het aan de Heer belijden. Nou, ik zeg, kom, dat gaan we doen. Samen bidden, Heer, wil je mij vergeven? Heb ik gezegd, reinigen door mijn bloed. Door die bloed. Ik zo jammer gaan in de naam van Jezus. En ik zeg, Satan, je hebt geen recht. De schuld is betaald hiervoor. Wij verbreken de invloed. We verbreken iedere macht die je had. In Jezus' naam. Amen. Nou, zij ging naar huis. De volgende week kwam ze zo naar mij toe lopen. Hé, hey, Eddie! Ik zeg, wat is er gebeurd? Ze zegt, weet je, ik ging die nacht slapen. En ze zegt, en ik werd de midden van de nacht wakker. En ik hoorde me er toch een botten gekrok. Zegt ze. En haar hele lichaam begon te schudden. En ze zegt, en God genas mijn heup. En toen ik terugdacht dat de probleem met heupen was begonnen nadat mijn man me daar weer behandeld. Ze moet deze dingen niet onderschatten. Want overal waar je aan een onbekende macht ga vragen om genezing, vraag je het aan wie? Aan de duivel. Als wij God vragen om bidden om genezing, dan vragen we aan Jezus, Heer, ik vraag u, wil u mij aanraken, wil u mij genezen? U heeft betaald voor mij, ik verdien het niet. He? En als Jezus doet, Jezus maakt ons vrij. Maar ga ik bijvoorbeeld homeopathie gebruiken, bijvoorbeeld? Homeopathie is medicijnen die wordt verdund en dan wordt het geschud. 50 keer verdund of 100 keer. En als het 6 keer dan na een factor doet minder. Wetenschappelijk vind je daar niets meer van terug. Maar wat wordt er gezegd? De geesteskracht van de plant wordt vrijgezet. Oh ja? In mijn Bijbel hebben planten geen geesten. In mijn natuur. Waar komt die geest vandaan? Het is een boze geest die dan denkt, oh, jij zoekt hulp bij ergens anders, niet bij God. En dan is de invloed niet direct dat jij ziek wordt, of misschien, dat kan, maar misschien heb je moeite om Bijbel te lezen. Misschien heb je moeite om te bidden en je snapt niet waarom. Misschien krijg je in bepaalde situaties hoofdpijn, of je wordt depressief, of weet ik veel. Maar wie weet of het niet een geestelijke ronde is omdat je daar een deur heeft geopend. Omdat je daar toestemming heeft gegeven. En weet je wat je dus ook ziet? Je kan dus die toestemming geven bewust. Mensen die met occulte dingen gaan doen. Met Ouija-bord of al die... vandaag geven ze er allemaal wetenschappelijke namen aan. Terwijl het zo op oosterse dingen gebaseerd is. En eigenlijk alleen maar gewoon demonisch is. Op een onbekende... Je ziet, je kan zeggen, ja, maar moet ik dan naar de dokter en die troep van de medicijnen en alles? Tenminste weet je wat voor troep het is. En het is chemische troep vaak. Ja, en het is niet, sommige medicijnen hebben vervelende bijwerkingen, ja. Maar hier in dit geval komt een geestelijke rekening erachteraan. Waar wij ons bewust van moeten zijn. Wij worden bemoedigd in de Bijbel. Dus want de duivel probeert ook om de werk van de Heilige Geest na te bootsen. Hij zal proberen om onder Christus. If you can't beat him, zeggen ze, en de gevaarlijkste vijand is de vijfde kolonne. En wat is dat? Dat is die. Ik denk Napoleon was er die dat gezegd heeft. Of was het bij Waterloo, wat er geval op die generaal die tegen Napoleon was. Zeg, ik vertrouw het meeste op, niet op mijn machten van links, van rechts, van noord, van zuid, maar op de vijfde kolonne. Dat is die al reeds in de stad zijn. If you can't beat them, join them. Dus wat de duivel doet, en in ons tijd gebeurt dat veel meer dan wij misschien beseffen. If you can't be joined him, dat hij een engel des lichts wordt. Mensen hebben soms, ik heb soms het gevoel dat mensen die uit katholieke kerken komen, daar zitten broeders en zusters van ons. Dat zeg ik niet. Als ze wederom geboren zijn, zijn ze mijn broeder en mijn zuster. Maar die heel veel met Maria aanbidding te maken hebben gehad. En daarmee niet opgehouden is. Of dat niet echt op af. Dat ook nog een open deur is, want dat is een afgoderij. En zulke dingen, of mensen die uit occulte werelden komen en tot geloof komen en soms radicaal en niet daarvoor gezorgd hebben, wat ze volkomen vrij was. En op een gegeven moment draait die geest zich om en doet zich voor als een religieuze geest. Daarom zegt de Bijbel ons heel duidelijk, in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefden, vertrouw niet iedere geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. En achter iedere valse profeet is er een valse geest. Als daar iets is wat wij voor gewaarschuwd wordt in de eindtijd. Daar wordt verteld van aardbevingen, van oorlogen, van hongersnoden, van pestziektes. Misschien de coronavirus, wie weet, van de tijd waar we leven. Maar wat we de meeste bijna tegen gewaarschuwd worden is valse profeten. En wat moeten we doen? We hoeven er niet bang voor te zijn. Wij hebben Gods woord, wij hebben de waarheid, wij hebben de Heilige Geest. Maar wij moeten beproeven. En de druk is zo groot, vooral als je op bovennatuurlijke vlak wil gaan leven en je uitstrekken, om gewoon alles wat bovennatuurlijk is, te accepteren. Maar de Bijbel zegt, doe dat niet. De Bijbel zegt wel, doof de geest niet uit. Dus je moet oppassen dat je hart niet ervoor sluit. Want tegen deze bovennatuurlijke machten kunnen wij alleen strijden door de kracht van de geest van God. En met zijn wapens. Maar ik hoef niet iedere geest, alles wat boven, alles wat blinkt, is geen goud. Dus mensen waren heel lang, er was een tijd toen mensen als reactie op gebed soms, dat ze vallen in de geest bijvoorbeeld. Ja? En dan wat de een zegt, oh dit is uit de boze. En de ander zegt, nee dit is de geest van God. En ik ben tot de conclusie gekomen, dat een mensenlichaam, als iemand voor je bent, kan reageren op een werking van God. Maar eigenlijk interesseert het mij niet zoveel. Het maakt mij niet uit of mensen naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts vallen. Ik wil zien hoe ze opstaan. Ik wil weten wat de vrucht is. Dat is wat ik wil zien. En daarom voel ik me vrij om te kunnen zeggen, Heere, wij willen waakzaam zijn voor de vijand die rondgaat als een brullend leeuw. Maar in de volle wetenschap. Waarmee zijn we begonnen vanavond? De overwinning is zeker. En je kan niets tegen de waarheid doen. Dus je kan in vrijheid. Ik ga altijd naar, als ik bij een bijeenkomst ben. En er is om gebed gevraagd of iemand bidt voor mij. En soms als ik onzeker ben. Dan zeg ik gewoon, Heere, alles wat van u is, wil ik hebben. Wat niet van u is, wil ik niets mee te maken hebben. Dat is mijn keuze. En ik blijf me uitstrekken voor wat de Heer voor mij heeft. Maar ik wil ook waakzaam blijven. Want deze vijand, deze oude draak, hij is één keer gevallen uit de hemel in de geestelijke wereld. En het gaat nog een keer vallen op de aarde. En weet je wat? Daarna ga hij zelfs nog een keer vallen als hij gebonden gaat worden voor 1000 jaar. En daarna gaat hij nog een keer vallen als hij voor eeuwig opgesloten wordt. Dus voor hem is de weg alleen maar naar beneden. Maar niet voor jou en mij. Voor jou en mij wil God dat wij gaan staan in de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. De zonen Gods. De schepping wacht, dat hebben we ook gezegd, hè, met rijkhalsende verlangen naar de openbaring van de zonen Gods. Dat zijn die die door de geest geleid zijn. Dat zijn die. Want dan gaan we van geloof naar geloof, van heerlijkheid naar heerlijkheid, van overwinning naar overwinning. Dan geloof ik, hoe meer wij erin groeien, aan Gods autoriteit onderworpen, groeiend in het geloof, dat door jou en mijn leven steeds grotere dingen gaan gebeuren, zoals wat ook in de Bijbel gebeurd zijn. Met het doel dat de rijk der vijand vernietigd worden. En dat de heil en heerlijkheid God gaat verschijnen aan alle mensen. Dat mensen tot geloof gaan komen. Want daar geloof ik ook met mijn hele hart in. Dat God een grote oost gaat binnenhalen. Daar gaan we nog bij komen op een andere avond. Amen. Amen. Dank u hemelse Vader dat u zoveel goede met ons voor hebt, Heere. En wij willen onszelf ook aan u volkomen geven. Wil u dat u ons kan gebruiken, Heere, naar geest, ziel en lichaam. En dank u voor wie we zijn. Dank u voor de wonderlijke plan die u heeft als mens. En ach, Heere, ons tijd op aarde gaat zo snel voorbij. En wij willen zo, mijn verlangen is zo dat u echt uw doel kan bereiken met mij en met iedereen van ons, Heere. Heere, u kent ons beter dan wij onszelf kennen. Spreek tot ons, Heere, in Jezus' naam. Amen. Nou, in deze strijd waar wij mee te maken hebben, de strijd tussen van die twee koninkrijken, en waar het gaat om mensen die verloren zijn, die God niet kennen in de duisternis, en die, waar God mensen wil redden, hè, om te mag komen tot een scheppingsdoel, is natuurlijk een heel spannende iets. Want jij komt, ik weet niet, als je voor jezelf denkt, velen van ons, denk ik, zijn nog christelijk opgevoed. Misschien niet iedereen, en ik denk misschien dat we in de tijd gaan komen waar steeds minder. Maar je hebt toch bepaalde dingen geleerd. Hè? Je hebt, voor mezelf, ik weet, mijn ouders hebben me christelijk opgevoed. En ik ben daar heel dankbaar voor. Maar heel vaak was het ook van, je mocht iets niet doen, gewoon omdat het niet mocht. Hè? Ik heb dat wel eens verteld. Ik zeg van, wij mochten niet naar de kermis. En dan vroeg, want die waren weer dan in de dorp en dan staat bij ons dan. En dan vroegen, waarom mogen we er niet naartoe? Nee, daarom niet. Dat is niet goed, dat is uit den boze. Oh, oké. Okay. Nou, maar dat is niet zeer motiverend. Ja? Dus, en ik weet nog dat ik hier in Nederland kwam op bezoek bij mijn opa en oma. Toen ze 50 jaar getrouwd waren. Ik was 12 jaar oud. Met onze familie kwamen we. En het gingen we in Hoge Zand, Sappemeer, ergens bij een zwembad. Gingen we zwemmen. En daar staat een bordje: duiken verboden. En ik dacht, ach ja. Pff. Zeker weer zo'n ouder, een of ander ouder die de kinderen weer wil pesten. En ik natuurlijk rennen en erin duikte. En onmiddellijk ontdekte ik waarom duiken verboden was daar. Het was namelijk maar zo diep. Dus nou zeg je, oh, nou begrijp je enige iets, hè, in mijn leven. Nou begrijp je wat er is gebeurd. Ja. Maar dus als jij zal weten waarom, dan motiveert het je veel beter van luisteren. Daarom ga ik. Dus wij hebben proberen ook. Ik probeer begrijpen bij geestelijke waarheden ook. Waarom? Waarom? En daarom ben ik ook niet bang om God dat te vragen. Niet omdat ik wil rebelleren, maar Heer, wil u mij laten zien dat ik het kan begrijpen. Ja, en dan ben ik nog meer gemotiveerd, want ik heb ontdekt dat Gods woord is waar. Ja, en ik heb ontdekt dat zijn woord is kostbaar. Zijn woord is een salving voor mijn ziel. Zijn woord maakt vrij. Ja, het zijn niet gewoon spreuken, het is niet losse religieuze woorden. Maar het zijn waarheden die mij leven geven. En Gods plan in dit hele is om ons volkomen te bevrijden. Nou, maar dan kom je uit deze rijk der duisternis. En nou leer je God kennen. En wat er gebeurd is, jij hebt een nieuwe stem gehoord. Je hebt iets waargenomen in je hart, zeg maar. Maar je denkt van, hey. Weet je, als ik denk, ik heb al die jaren, ik ging naar de kerk, ik ging naar de catechisatie, ik ken de Bijbelverses uit mijn hoofd, maar ik leefde erop los. Ik ging naar de universiteit en ik gooide de grootste feesten en ik was de stoutste van al mijn vrienden. Ik was alles. Maar die avond dat ik tot bekering kwam, die avond hoorde ik iets nieuws. Ik zag Jezus, ik besefte, hij is op zijn troon en hij heerst en ik heb hem nooit die plaats gegeven. Ik werd zo overtuigd, diep binnen in mij. Ik begreep niet wat er verder gebeurde. Maar ik bad een eenvoudig gebed en ik zei, Heere Jezus, kom in mijn hart en maak u van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. En dit is nu 36 jaar later. Eenvoudig gebed. Ik zeg altijd, mijn haar ging niet rechtop staan, er was geen bliksem of donder weer in de lucht, maar mijn leven was compleet veranderd. Wat is er gebeurd? Ik werd wedergeboren. En waar vond die wederomgeboorte plaats? In mij? Hart. En eigenlijk zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus mijn geest werd tot leven gewekt, werd wederom geboren. Zijn geest kwam en woon in mij. En ik ervaar, hij getuigt met mij dat ik een kind van God ben. Maar nou is niet alle andere stemmen stil in mijn leven. En niet alles anders is al opgelost, of wel? Nee, nog langer niet. Zelfs vandaag nog langer niet. Maar ik ben wel gered. Ja, ik ben gered. Ja, ik ben wederom geboren. Maar nou staat er, kijk die prachtige tekst in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5 en vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Wat is Gods plan om ons te redden? Naar geest, ziel en lichaam. Dus God maakt niet uit onze leven, jouw geest is gered, nou kun je lichaam maar gaan doen wat hij wil. Soms hebben mensen zo'n leer. Denk van, ja, ik ben vergeven, ik ben toch gered. Dus als ik nou nog zondig, dan is het mijn lichaam die zondigt. De Nicolaïten deden het vroeger ook. Maar dat is een vals leer, want jij bent wel, je bestaat dus volgens deze tekst uit geest, ziel en lichaam. Maar al die drie dingen hebben ook wel degelijk invloed op elkaar, of niet? Toch, als jouw lichaam ziek en beroerd is, dan is het heel onwaarschijnlijk dat je trots hem nog vol blijdschap bent. Hoewel, dan voel je je ook teneurgeslagen. Dus het heeft invloed op elkaar. Als je in je geest of in je angstig bent, dan ben je ook niet dezelfde tijd. Oh, ik ga lekker fitness doen. Ik ga dansen of weet ik veel. Nee, het heeft invloed op elkaar. Maar God wil je redden naar geest, ziel en lichaam. En het begint met de redding van je geest. En het is ogenblikkelijk. En je bent een kind van God en zijn geest woont in jouw geest. En je hebt gemeenschap met hem. Dat is de allerheiligste, zeg maar, binnen in jou. Daar kan de duivel ook niet komen, want daar is God. Daar is God. Maar goed, maar dat is nu één stem. En nu wil ik gaan leren luisteren, de zonen Gods gaan leren luisteren naar de stem van de geest van God, toch? Maar zoals ik al zeg, nou betekent niet alle andere stemmen zijn uitgeschakeld. En de duivel gaat alles doen om te kijken of hij mij kan krijgen dat ik naar zijn stem luister. En hij gaat op verschillende manieren komen om te kijken of hij mij kan verleiden. Nou, eerstens, je hebt natuurlijk een stem van je lichaam. Ken je de stem van je lichaam? Als je zegt, man, ik zou een biefstukje nu zo niet slecht, zo is niet verkeerd. Hè? Of misschien hou je van McDonald's food eten. Niet iedereen heel vaak zegt, oh, wow. Het was een tijd, ik moest heel vaak, het was een tijd voordat we gemeente hadden gesticht. Dat was tijd dat ik echt in 30 dagen, of in 28 dagen, soms 28 keer moest spreken ergens in Nederland. Op een gegeven moment had ik in 2 maanden, heb ik 15.000 kilometer gereden alleen in Nederland. Hè? Maar nou ja, dan mijn auto die reed vanzelf naar die McDonald's. Hij zag hem, maar ik hoef hem niet eens te sturen. Dat ging gewoon, weet je wel. Hij wist ook allemaal te vinden. Ik had geen navigatie nodig, wat later gekomen is. Dus die stem van mijn lichaam, die is wel heel duidelijk. En als ik hem tijdens vasten zeg, even uit met jou dan. Dan draait mijn maag al. Moet dat? Maar je begrijpt dat je dus... Is het belangrijk naar je lichaam te luisteren? Zeker weten. Maar kan je ook te veel naar je lichaam luisteren? Als je te veel McDonald's, dan kijk maar naar die film Size Me Up, hè, of zoiets. Het kan dodelijk zijn. Of je kan je overgeven aan alcohol, aan drugs, aan seks, aan slaap of aan slaaptekort. Dus ook daarin is balans nodig en met je lichaam omgaan, maar dat heeft een bepaalde rol. Kijk, in onze wereld zeggen ze ook, het is heel belangrijk hoe je eruit ziet. Hè, dus dan wordt er heel veel geld verdiend om je te stoekadoren en te verven en weet je, alles dat het maar iets wordt. Want je lichaam is zo belangrijk. Maar zo is het niet, want wij weten, wij krijgen een verheerlijk lichaam. Daar willen we voor leven. Maar dat betekent niet, het is wel degelijk zo dat in mijn lichaam woont mijn geest en mijn ziel. Dus als ik mijn lichaam niet oppas, als ik niet iets doe om... Weet je, wat mij motiveert... mijn vrouw is een muziekliefhebber en ik ben een sportliefhebber. Hè? Dus, maar wat mij heel erg motiveert als ik denk van... Iemand, een of andere studie die heeft gezegd... Als je een hele jaar niets zou doen... Dan iedere jaar verandert 1 kilo spieren... Zet zich om in vet. Nou, dat motiveerde mij om gelijk op de fiets te gaan, te gaan trappen. ik wil een beetje... Maar ik ga niet zoveel uren dat ik geen tijd heb voor andere dingen. En dat ik... Nee, ik kan niet Godse dingen doen of nog voor de gemeente. Want ik moet mijn fitness en ik moet er mooi uitzien. Dan heeft het weer een plaats die het niet moet hebben. Maar ik wil wel, Paulus zegt, lichamelijk oefening heeft een weinig nut. Het heeft nut. Maar pas op, het is een weinig. Het is een beetje. Ja? Oké, dus dat is de stem van mijn lichaam. En de duivel kan natuurlijk... Kijk, Paulus zegt ook voor mijn lichaam, ik mag alles eten. Hij zegt, alles is mij toegestaan. Maar ik laat mij door niets knechten. Ik word nergens afhankelijk van. En alles, daarom is vasten, niet alleen daarvoor, vasten is natuurlijk voor andere doelen, maar dat is helemaal niet de verkeerde oefening. Nee? Maar alles is mij toegestaan, zegt Paulus ook. Hij zegt, maar, ik laat me door niets knechten, maar niet alles bouwt mij op. Ja? Oké, dat zijn mooie leefregels. Maar goed, dus onze lichaam is niet bepalend hoe wij moeten leven. Het is belangrijke aspecten, maar het is niet het hoofdbepalende ding. Want dan ga je zoals de wereld leven. Dan moet je altijd de mooiste mode. Je moet altijd met die fashion en die streek daarmee meegaan. En dan ga je leven voorbij en je staat voor God en dan denk je, wat heb ik mijn tijd op aarde verkwist? Wat was het onbelangrijk? Oké. Maar nu is er nog een deel van mij. Je geest komt tot bekering en je wordt gered. Je bent wederom geboren. Je lichaam wordt gered. Wanneer? Wanneer wordt je lichaam? We hebben nu nog dit. Gevallen lichaam, toch? Maar wanneer wordt jouw lichaam gered? Wanneer Jezus weer komt, hè? Dan zal we in een ogenblik, zal dit sterfelijk vlees omgezet worden. Als we nog leven, als Jezus komt in onze leeftijd. En als je gestorven bent, zullen de doden niet voorgaan, maar we zullen opstaan. We zullen samen de Here tegemoet gaan in het lucht. Maar in een ogenblik zullen we veranderd worden. Dus dat is de redding van ons lichaam. Maar goed, daartussenin zit je ziel. Ja, en je ziel is je verstand, dus wat ik denk, is je gevoel, wat ik voel, en is je wil, wat ik wil, niet wat God wil. Dat is mijn ziel. Ja, nou, wanneer en hoe wordt die gered? Ga even met mij naar... 1 Petrus 1, en vers 8. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheug u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Dat is interessant, hè? Dus het einddoel van ons geloof is de zaligheid der zielen. En waarom is dat? Ik geloof dat de mate... Dat mijn ziel gered wordt. En dat betekent dus de mate dat mijn wil wordt zoals de wil van de Heere. Mijn gedachten wordt zoals zijn gedachten. Mijn gevoel wordt zoals zijn gevoel. Het is eigenlijk gelijkstaande met wat wij in de studie hebben besproken over worden als Jezus. De mate dat wij worden als Jezus, zal je eeuwig zijn, hebben we toegezegd. Dus de mate dat jouw ziel gered wordt hier op aarde, is die mate dat hij voor eeuwig zal zijn. En dan komt keer op keer de volgende verse. lezen we Lucas 14. Lucas 14. Nou, in het leven staan wij. Je wordt geboren in een familie. Je groeit erop. Meeste van ons. Dan kan het al soms fout gaan en uit elkaar gaan. En patchwork families en door elkaar. Maar je krijgt vrienden, je krijgt collega's. Je hebt buren. Je leert mensen kennen. Je gaat naar gemeente. Je hebt allemaal verschillende relaties. Maar dan staat hier in Lucas 14, vers 26. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen ziel, is dat woord, psuche is het hier, zijn psuche, kan mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruis draagt en achter mij komt, niet draagt, kan mijn discipel niet zijn. Dus wij hebben dit strijd ook, de deel van ons ziel ook in de relaties. Dat betekent niet, ik moet mijn ouders gaan haten of ik moet mijn vrouw gaan haten of zo. Maar het betekent dat het in mijn leven zo belangrijk is dat ik Gods wil doen. Dat het soms lijkt of ik een haat. Ik geef je een voorbeeld. Dat geldde voor Gert, Joop en Debbie en voor ons. Toen wij uit Zuid-Afrika gingen, omdat God zei, ga naar het land van je vader en naar je familie. Een wereldling, iemand kan naar kijken en denkt van, haat jij jouw familie in Zuid-Afrika? Haat jij jouw vrienden? Omdat jij hen gewoon achterlaat? Nee, ik haat hen niet, ik heb hen juist heel erg lief. En daarom wil ik Gods wil doen. En niet mijn wil. Daarom wil ik die emotie, wat mij ook aan hun vasthoudt. Wil ik zeggen, nee, voor mij is belangrijker dat mijn ziel, wat ik voel, moet die afgestorven worden. En ik wil voelen wat hij voelt. Dus mag ik jou vragen, zijn er relaties in jouw leven die jou terughouden om de Heer te volgen? Is de familie waar jij je misschien voor schaamt om te zeggen van, ja, ik ga nu naar een vrije gemeente of zo. Of je vertelt van dingen die jij in de Bijbel ontdekt die je blij maakt. Zie, het moment als dat gebeurt. Of onze collega's. Ach, laten we maar liever niet erover hebben dat ik een kind van God ben. Ze gebruiken de naam van de Heere. Hey, wat doe je dan? Ik weet, het is vervelend. Men doet het vaak. Ik speel soms golf in Bad Bentheim. Daar spelen heel veel Nederlanders. En man, kunnen die vloeken. En de golfgame nodig je uit om te vloeken, hoor. En dan slaas die bal. Wow, ging die kant op. En dan wordt er gevloekt. En dan zeg ik, wow, maar dit is niet Jezus of God die bal daar naartoe hebt nou net geslaan, hoor. Echt niet. Dat was jij. Maar mensen, weet je, natuurlijk is het een risico, dan kan je geen relatie hebben, je wordt uitgelachen. Maar wil ik een discipel van Jezus zijn? Heb ik hem meer lief dan om mensen te plezieren of om mensen angst om mijn leven te bepalen? We moeten oppassen, want als ik dat niet doe, als ik ga daar compromissen sluiten, waar ik ga leiden, wat er gaat onder lijden, is de redding van mijn ziel. Wat baat het een mens geheel de wereld te winnen, maar aan zijn ziel schade te lijden? Want dat gaat bepalen mijn eeuwige rijkdom. Mijn eeuwige toestand. Dus dat is het gevoeldeel van mij, zeg maar, van mijn ziel. In Matteüs 16 is er een heel bekend verhaal. Matteüs 16. En ik ga lezen. Jullie kennen het verhaal, maar je mag het rustig gaan opzoeken samen met mij. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij aan zijn discipelen, zeiden, wie zeggen de mensen de zoon van de mens is? En ze zeiden, sommigen zeiden Johannes de Doper, anderen weer Elia, anderen weer Jeremia of een der profeten. En hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u, dat dat gij Petrus zijt, hè, een stukje van een steen, maar op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Wat ge op aarde binnen zult, zal gebonden zijn in de hemel. Wat ge op de aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel. Oké, toen biedt hem het nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen dat hij de Christus is. Eerst tot zover. Dus we hebben in het begin van deze studie hebben we ook hierbij stilgestaan dat Jezus door openbaring al die waarheden laat zien en zijn gemeente bouwt. Maar Petrus is de een die het hier heeft gezien. En hij wordt bemoedigd. En Jezus zegt tegen hem, Simon, wat jouw vlees en bloed op jou dit niet laten zien. He, dus niet jouw lichamelijke inclinaties, niet je eigen weten, niet je eigen voelen. Maar mijn vader heb jou een openbaring gegeven. Jij hebt nu een echte geestelijke openbaring gehad. Dit is hoe ik mijn gemeente ga bouwen. En nou, direct daarna gebeurt het volgende. Vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden aan de zijde der oudsten en de overpriesten en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt wordt. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende, dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want een ieder die zijn leven, zijn ziel, zijn zoege is het weer, zal wil behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn ziel, zijn leven zal verloren heeft, om mijnentwil, die zal het vinden. Apart, hè? Dezelfde Petrus die een goddelijke openbaring kreeg, en eens ontving hij iets wat van de duivel was. Dus kan een christen nog door een duivel of demon beïnvloed worden? Zeer zeker wel. Wanneer? Ja, sommige dingen is makkelijk. Als je in de duisternis bent. En wat we hebben gehad. Als je met occulte dingen te maken hebt. Ja, zeker. Oké, dat begrijp ik. Hè? Maar hier, Petrus wou niets bozes. Toch? Hij wil eigenlijk iets goed doen. Jezus, dat zal u niet overkomen. Je moet niet zo negatief zijn. En Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Jezus erkende waar deze impuls vandaan komt. En het zou goed voor jou en mij zijn om te beseffen dat niet alle impulsen die wij ontvangen van de Heere zijn of van onszelf, maar ook van de andere kant kan komen. Dat het mogelijk is. Vooral wanneer ik het goede wil doen. Wat zeggen Romeinen 7 vers 21? Wanneer ik het goede wil doen, is het kwade aanwezig. Je ziet, wanneer ik iets uit mijn eigen kracht, uit mijn eigen wijsheid wil doen. Wanneer ik meen, ik weet het. Wanneer ik uit mijn eigen regels. Wanneer ik... Naar de wet, ken je die studie van naar de wet, hebben we ja samen gedaan ook. Ik die het goede doen, zeg ik eigenlijk daarmee, God, ik heb u hiervoor niet nodig, ik weet het beter dan u. En onmiddellijk de een die daarachter zit, is de duivel. Is de duivel. Dus zo is zij aanval op onze ziel. Op de emoties, soms door relaties, maar ook door onze kennis. Want hoe denken wij, hoe is het Noord-Europees, de trots om te weten, ach, onze kennis, wat weten wij toch veel. En vooral dan te denken, wij zijn toch goed bezig. Daarom dat het zo belangrijk is, Romeinen 12. Geef jezelf aan de Heer, dit is je redelijke offerdienst. En word... Of wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd, word vernieuwd in u. Denken. Opdat gij mocht ontdekken wat het wil van God is. Het goede, het welgevallige, het volkomene. Lieve mensen, het neemt God, het is echt, jij en ik hebben een leeftijd nodig dat God onze gedachten omvormt. We hebben zoveel, ik heb al bij mezelf gekeken, zoveel vooropgestelde ideeën van hoe ik denk dat iets moet zijn. God wil dat wij leren om hier sensitief te zijn, hier wat gered is, dat deel waar hij woont, waar hij vrede geeft, waar hij rust geeft, wat zuiver is, wat de wijsheid wat van boven komt, wat oprecht is. Wat vrede brengt, wat zonder strijd is, wat mooi is. En niet, want ik heb toch gelijk. En ik kan ieder argument winnen, maar iedere ziel verliezen. En Petrus bedoelde het zo goed, maar Jezus was heel duidelijk. Oké, dus ook daarin. Tot hoeveel zijn wij bereid? Tot hoeveel ben jij bereid? Hoeveel ben ik bereid? Dat God echt de diepste van mijn denken mag veranderen. Hoe vaak zeg ik als ik situaties in ga heren. Niet zoals ik denk, alsjeblieft help mij het te zien zoals u het ziet. Want er zijn altijd factoren die jij en ik niet kennen. Ik kan een bepaalde idee over Max hebben. Want ik heb hem gezien, hij was altijd zo en zo toen ik hem 10 jaar geleden heb gezien. Maar de feit is, hij is vandaag niet meer dezelfde die hij gisteren was. God is ook met hem bezig, gelukkig. Toch? Maar ik kan... hoeveel mensen zitten vast in mijn oordelen? Omdat ik denk dat zij zo zijn en zo zijn en zo zijn. Daar denk ik iedereen, van nu af aan zien we niemand meer naar het vlees. Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En zoals dat ziel gered wordt, gaat dat oude voorbij. En wordt steeds meer. Het is ook de gedachte steeds meer. Dat Paulus zegt, wij hebben de zin. De gedachten van Christus. En ga je steeds meer begrijpen. Ik vind het zo mooi. Ik ontdek dingen in mijn leven. Nou, sommige dingen waar ik 30, 40 jaar mee zat, wat ik niet wist. Maar wat ik nu ontdek. En dat maakt me zo blij. Want nu begrijp ik het. Maar God gaat door. En dan is er nog een Romeinen, niet Romeinen, in Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. Daar kwamen heel wijze mannen of slimme mannen Grieken naar Jezus toe. En ze wilden met Jezus een gesprek hebben. Maar daar zegt Jezus iets, daar staat in vers 20, daar waren Grieken onder hen die opgingen naar het feest om te aanbidden. En die ging tot Filippus en ze zochten Jezus. Dat zou ook Jezus wel wou zien. Hè? Maar Jezus komt dan, als daar momenten zijn leven, en dan zegt hij vers 23, Jezus antwoordde en zei, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijk moet worden. Voorwaar ik zeg hij, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven, zijn ziel, lief heeft, die maakt dat het verloren gaat. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren ten eeuwig leven. En indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Dus Jezus spreekt hier over dat de deel van zijn ziel, zijn wil. Hij kan populariteit krijgen. Er zijn zelfs Grieken. Misschien wil ze zeggen, kom toch naar Griekenland. Hè? In Athene kan je een grote podium hebben. En zeggen, kom toch met al je wijsheid. Met al je... En jij zegt, maar wacht even, mijn uur is nu gekomen. Maar ik moet kiezen om te zeggen, ik ga mijn ziel nu uitstorten. Ik ga deze zaad in de dood uitstorten. En Jezus zegt, hij kiest daarvoor. Hij zegt, wie zijn ziel, wie ook zijn wil, wat ik wil, lief heb, die maakt dat het verloren gaat. Als jij vasthoudt aan jouw eigen leven, ga leven wat jij wil, is de duivel heel blij met jou in deze strijd. Maar de problemen komen voor hem wanneer wij zeggen, ik ga me niet door mijn wil, door mijn gevoel, door mijn gedachten. Heere, wat wil u? Wat wil u? En weet je, dat is een groot gevecht. En was voor Jezus niet anders. Maar Jezus kende een geheimenis. En die geheimenis, die staat in Jesaja, Jesaja 53. Dat is de voorlaatste tekst die ik ga lezen. Jesaja 53. En daar staat in vers 11. Dat is een profetie over de lijden van Jezus. Daar staat, om zijn moeitevolle lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis, dus door wat Jezus zou weten, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder de velen en met de machtige zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven, hierin, zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch de vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Door dit wat Jezus wist, wat nodig was. Nou, hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. Waar heeft hij dat gedaan? Nou, ik denk de eerste antwoord zegt, op Golgotha. En ik wil vanavond eigenlijk zeggen dat ik denk dat het eigenlijk al daarvoor begon. Ga met mij naar de laatste tekstgedeelte voor vanavond. En dat staat in Matteüs 26. Matteüs 26. We hebben vanavond, ik heb niet tijd om verder in te gaan op deze studie, maar in de Oude Testament zijn de prachtige beelden, de beeld ook over als God omschrijft, de verschil tussen Isaac en Ismaël. De verschil tussen Jacob en Esau. En waar God van de een zegt, hij zegt, de een heb ik lief gehad, de ander heb ik gehaat. En men denkt van, hoe kan het? Is God dan onrechtvaardig? Maar dit zijn beelden die uitspreken het leven uit het geest. De leven naar de belofte, dus Isaac was die zoon, de hemelse belofte. En Ismaël was de aardse zoon, de zoon uit zijn eigen kracht. En Esau was de een die de aardse beloning wil hebben. En Jacob was de een wat de zegen van God wil hebben voor de eerstgeboren. En ook heel veel moest leren. Hij moest over de strijd gaan tot zijn ziel uiteindelijk overgegeven was. Duurde dat heel lang. Maar die beelden, en dan zegt het eigenlijk, zegt dat verhaal, hè? Ik heb het in de studies daar beter uitgelegd, maar het zegt eigenlijk, God zegt, de leven uit de ziel heb ik gehaat. Want daar zit de duivel achter en dat is zelfzuchtig en dat vernietigt mensen rondom je heen. Daar is helemaal geen leven voor anderen en zegen in. Maar de leven vanuit de geest, een Isaac of een waar Jacob voor koos, dat heb ik lief gehad. En aan jou en mij steeds die vraag. Ga jij dat leven leven die God lief hebt? Die hij wil zegenen. Die hij zegt, die blijft binnen mijn bescherming. Die kan ik in alle opzichten zegenen. Die kan ik laten vruchtbaar zijn. En Jezus wist, Jezus was God die mens werd. En dan kwam hij en hij zegt aan zijn discipelen, na de laatste avondmaal. Staat er, toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. Weet je, en Jezus wist waar hij naartoe ging. Gethsemane is een Arameese woord en bestaat eigenlijk uit twee woorden. Het is gath, dat betekent wijnpers, en shemen. En shemen betekent olie of zalving. Dus het is een wijnpers waar je geperst werd. En waar dan zalving of olie moet uitvloeien. Zo zou je het kunnen zien. En dan staat er, toen zeide Jezus tot zijn discipelen. Zet u hier neder, terwijl ik heen ga om te bidden. Zie, de Heer weet dat voor jou en mij deze weg niet makkelijk is. Hij weet, op deze aarde hebben wij van alle kanten, er is een vijand, er is een oorlog, vijandschap tussen de vrouw, en tussen allen die de Heer wil volgen. De Heer weet dat. Maar hij geeft ons de mogelijkheid. Hij zegt, hij ging om te gaan bidden. Wat we nodig hebben, is soms om onze lichaam, om onze ziel te zeggen, kom, we gaan doen dat wat onze geest wil doen. Wij moeten gemeenschap gaan hebben met de Heere. Wij moeten onze lasten aan hem gaan brengen. Wij moeten onze vragen gaan stellen. Wij moeten gaan bidden, net als Paulus, dat we een oordeel des doods over onszelf hebben, dat we niet uit ons eigen kracht gaan leven. Maar op hem gaan vertrouwen. En dan staat er, en hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede en begonnen bedroefd en beangstig te worden. De Heer der Heren werd bedroefd en werd beangstig. En dan staat hier, vers 38, en hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Je ziet dat leven dat in onze ziel is. En Jezus werd mens, hij werd 100% mens. Maar dat leven, dat zielenkracht als het ware, is heel sterk en is tot veel in staat. Maar kan uit zichzelf geen leven voortbrengen. Mensen bereiken veel. En mensen met determinatie en overgave. Kijk maar wat sporters en wat mensen soms in de zaak willen. Ze werken zich kapot en ze bereiken geweldige doelen. En om dat te gaan zeggen, je moet sterven. Niet wat jij wil, niet wat ik wil. Wat een gevecht gebeurt dan. In iedere leven. En dat is wat jij zegt, mijn ziel is tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder en wierp zich met zijn aangezicht ter aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Doch, niet gelijk ik wil, maar wat u wil. Je ziet, wij bidden vaak, Heer, wil u dit zegen? Niet ons wil, maar u wil. Hier, waar dit vandaan komt, dit gebed, gaat om de strijd van de ziel. Jezus die zijn ziel hier in Gethsemane al in de dood uitstort. Die zegt, en die ziel die vecht, die zegt, ik wil blijven leven, ik wil niet sterven. Waarom moet ik sterven voor mensen die mij niet lief hebben, die mij niet achten? Die, waarom? Dat schreeuwde zijn ziel misschien, de menskant. Die zegt, ik wil niet sterven. Maar hij zegt, niet wat ik wil, maar wat u wil. En dan staat hier, en hij kwam bij zijn discipelen, vers 40, en vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus, waart gij lieden zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken. Dus het was niet een kort gebedje, het was niet drie woorden die hier staan. Het was een worsteling van 1 uur. Was die bezig. En dan staat er, waak en bid dat gij niet in de verzoeking komt. De geest is wel willig. Ja, van binnen wil je wel, maar de vlees is zwak. Wederom, ten tweede malen ging hij heen en bad, zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, en zei dat ik het drinken, u wil geschieden. Zie je de verandering in de gebed? De eerste gebed was, vader, als het mogelijk is, dat deze beker aan mij voorbij gaat. De tweede is, Heer, als het niet mogelijk is. Kijk, zie je, de ziel is bezig om zich te buigen. Te zeggen, Heer, oké. Heer, is het mogelijk? Oké, Heer, zelfs als het niet mogelijk is, dan accepteer ik dat. Dan buig ik voor u, want uw wil is de beste. Uw wil is goed. Uw wil is welgevallig. Uw wil is perfect. Uiteindelijk zegt Jezus ook, hij heeft om de vreugde welke voor hem lag, de schande van de kruis op zich genomen. En weet je wat die vreugde is? Dat hij jou in de hemel gaat zien. Dat hij eeuwig met jou en mij gaat leven. Heeft hij die angst en die pijn en die verdriet op zich genomen? Heeft hij zich ziel onderworpen en zegt, we gaan de Heere zoeken. We gaan mijn vader gehoorzamen. Al ben ik bedroefd, al ben ik beangstig. Al zweet hij druppels als bloed. Hij zegt, ik ga het niet toelaten. Hoe mijn ziel ook vechten, zeg maar. Die hoeft niet. Want als Jezus zegt, ik doe het niet. Hij was niet verloren. Hij heeft nooit gezondigd. Maar dan waren wij niet gered. Dan was dat zaad alleen gebleven. Maar omdat hij stierf, draag hij veel vrucht. Door zijn kennis heeft mijn knecht, de rechtvaardige, zijn leven, zijn ziel uitgegoten in de dood. En daarom zal hij velen rechtvaardig maken. En dan staat er, hij ging weer terug. Staat er. Toen hij terugkwam, vond hij slapen, wat zijn ogen waren bezwaard. Hij liet hem daar en ging ten derde maal en bad opnieuw dezelfde woorden. En toen kwam hij terug en zegt, kom, we gaan. En toen kon hij aan het kruis zeggen, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En hij kon zijn lichaam aan de dood overgeven. En maak het mogelijk voor jou en mij om gered te worden naar geest, ziel en lichaam. Hij maakt het mogelijk dat wij zo deel kunnen hebben aan zijn heerlijkheid. Als we maar bereid zijn. Om te zeggen, Heer, ik wil niet mijn eigen ziel. Ik wil niet vasthouden aan wat ik wil. Wat ik voel. Wat ik denk. Ik wil worden zoals u. Zij hebben hem overwonnen, staat er in Openbaring 12, in deze geestelijke strijd. En nu is gekomen de uur en de heil en van onze grote God en heiland. Nu, hè? Want de aanklager die een dag en nacht aanklaagt, is nedergeworpen. En dan staat er, en zij, de broeders, hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Doordat hij betaald heeft voor al onze zonden. Ja, door het woord van hun getuigenis. Ze hebben niet geschamd, ze hebben erover verteld, ze hebben erover gesproken. En dat ze hun leven, hun ziel, staat in Openbaring 12, niet hebben liefgehad, maar een ziel hebben, niet lief, maar overgeven in de dood. Om ze zeggen, Heere, hier zijn wij. Neem mij, Heere, volkomen. Reinig mij, heilig mij naar geest, ziel en lichaam. En oh, wat zijn er soms gedachten in mij die moeten veranderen. Wat heb ik soms een sterke eigenwijze wil. Wat zijn er soms verkeerde gevoelens. Maar hij is bezig met jou en mij. De God des vredes. Reinigen en genezen geheel en al. Opdat u op de dag dat hij komt, onberispelijk voor hem zal staan. Naar geest, ziel en lichaam. Zal ik samen bidden? Heere Jezus. Wat is de geweldige werk dat u heeft gedaan, Heere. Heere, wat geweldig dat u die werk ook in ons wil doen. Dat hij niets wil laten verloren gaan. Hij wil niet dat wij alleen in onze geest gered worden. En dat we in de eeuwigheid als het ware als naakt zullen zijn. Maar u wil dat we bekleed zijn. U wil dat we grote deel mag hebben aan uw heerlijkheid. Totdat wij geworden zijn als u. En Heere, zo vaak kies ik voor mijn eigen behoud. Voor mijn eigen gemakkelijke weg, Heere. Maar u ziet ons vanavond. En wij hebben gelezen, Heere, over de weg die u gegaan is. Hoe u uw geest, ziel en lichaam heeft uitgestort in de dood voor ons. En vanavond roep u ons op, wie wil mijn discipel zijn? Wat baat het de mens de gehele wereld te willen en als een zielschade te lijden? Heere, wij willen dat u zo in ons werk, dat de werk van de duivel vernietigd wordt. Dat onze ziel niet meer luistert naar zijn stem. Dat onze lichaam zich heeft onderworpen. Onze geest, Heere, volkomen vervuld is met uw geest. Hier zijn we. Hier zijn we, machtige God. Ook als u ons leidt naar onze Gethsemane. Wil wij zeggen, Heere, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. In Jezus' naam. Amen.